Goedenavond allemaal, fijn dat u weer luistert naar een stukje kerkgeschiedenis op de woensdagavond. We nemen vanavond afscheid van Arthur Pink. Voor de derde keer gaan we zijn levensgeschiedenis na en nu behandelen wij de laatste jaren van zijn leven. In 1934, zo besloten we de vorige keer, kwamen ze weer in Engeland aan. Hij bleef hopen op een preekplaats. Hij was niet aan een bepaalde denominatie verbonden en bleef ook zo zwerven, maar ook hopen op hier en daar een plek om te preken. Zo zonder een vast kerkverband. En dat lukte toch niet. Hij kreeg depressies en klaagde over de afval van God, die universeel is, zei hij, en ook het klimaat in Engeland deprimeerde hem. Hij schreef erover aan een vriend in Schotland en hij kreeg prompt een uitnodiging om naar Glasgow te gaan in Schotland. Wel, dat hebben ze weer gedaan. Ze zijn opnieuw verhuisd. Ze konden een goedkope woning huren. Er was nauwelijks plaats voor Pink en zijn vrouw en zijn 750 boeken. En hun gekooide vogeltje Dickie stond ook ergens op de boekenplank. En in zijn maandblad zwijgt Pink over deze periode. Die heeft ongeveer een jaar geduurd, maar we weten van correspondentie met anderen wel iets van hun Schotse tijd. Hij hoopte in Schotland weer vurig dat hij een goede ingang zou hebben bij de Free Presbyterian Church. Hij voelde zich daaraan verbonden. Maar in een officiële vergadering van de synode werd het contact met Arthur Pink afgezegd en afgekeurd. Dat was een grote teleurstelling voor hem. De ontmoeting met Gods kinderen deed hem goed, maar zijn wens om te preken werd helaas niet vervuld. En hij heeft nog één keer ergens gepreekt voordat ze gedesillusioneerd Schotland weer verlieten. En de tekst was mooi, de preek was ook echt schriftuurlijk en bevindelijk. Hij preekt over Matthäus 5, vers 5. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. En omdat hij ook in die preek zei, het treuren en het arm van geest zijn, zijn kenmerken van de wedergeboorte. Als er alleen sprake is van vreugde, klopt er iets wezenlijks niet. Zei Jezus immers niet dat hij die het woord met vreugde ontvangt geen wortel heeft in zichzelf? Welnu, dat was echt te veel voor de gemeente waar hij voor ging en hij hoefde niet meer terugkomen. Arthur en Vere Pink keerden terug naar Engeland en gingen niet ver van Londen af ergens wonen. En toen nam hij het ingrijpende besluit om niet meer te zoeken naar een preekstoel om te preken, maar om te gaan schrijven. God riep hem tot zijn dienst door middel van de pen. Dat besluit heeft hij wel met verdriet genomen, maar hij schreef: wij buigen ons onder Gods soevereine wil. We hebben dus een heel wat jaren gevolgd dat Pink preekte in Australië en Amerika op verschillende plaatsen en ook in Engeland. Maar het waren hele moeilijke jaren voor Pink. Het wonderlijke was dat hij wel schriftuurlijk en bevindelijk was en dat trekt erg aan in deze prediker. Waren er maar meer van deze predikers. Maar het is toch zijn temperament, zijn karakter geweest. Hij was hoekig, snel in zijn oordeel, erg kritisch, dat hij geen contact kreeg met mensen en al gauw werd afgeserveerd door gemeenten. En dat is echt heel erg triest, al heeft hij toch altijd de waarheid verkondigd. Waar Pink vooral tegen streed, was het fundamentalisme. En dat werd hem in de kringen in Amerika en Australië niet in dank afgenomen. Hij streed tegen het fundamentalisme. Dat is de simpele redenering dat Christus voor ons allemaal is gestorven en dat het aannemen van deze overtuiging ons een christen maakt. Dat keurde hij af, dat je een kind van God wordt door simpelweg naar voren te komen in de gemeente, je hand op te steken en halleluja te roepen, is niet goed, niet juist, niet waar. Deze gedachtegang, zo stelde Pinkus, verantwoordelijk voor de grote getallen onwedergeboren kerkleden. Hun godsdienst bestaat in niets meer dan een overtuiging dat hun zonden zijn vergeven en dat ze naar de hemel gaan. Ze vinden het een grote zonde om te twijfelen aan hun heil. Maar men vindt geen liefde tot Gods wil. En van een gebroken hart hebben ze nog nooit gehoord, zo schreef Pink. En deze gedachtegang van velen in de gemeenten waar Pink mee te maken kreeg, dat hoorde je natuurlijk ook vanaf de preekstoel, de predikers waren naar Vanant. En dat heeft Pink echt heel erg veel verdriet gedaan. Hij zei het dan ook en dat werd hem niet in dank afgenomen. En zo heeft Pink ook in die jaren wel een ontwikkeling ook in zijn denken doorgemaakt. Hij bleef met Gods woord bezig, hij studeerde er heel veel en zorgvuldig in. En zo kon hij ook onderscheid maken tussen primaire, belangrijke dingen en secundaire dingen. En zo zien we dat hij zich later, in de jaren 30 ongeveer van de 20e eeuw, heel erg thuis voelde bij de Puritijnen. En was hij gek op mensen als John Owen en John Bunyan. Maar goed, dat is toch allemaal tot een einde gekomen en hij heeft het besluit genomen dus om te preken met de pen. En dat heeft God toch ook rijk willen zegenen. We kunnen wel zeggen tot op de dag van vandaag was er in zijn jaren niet zoveel belangstelling voor zijn pennenvruchten. Zijn boeken worden nu in de Engelstalige wereld wel gelezen, uitgegeven en gelezen en ook zijn er veel boeken al in het Nederlands vertaald. Het zich concentreren op deze vorm van prediking, namelijk door middel van papier en inkt, was wel een geloofszaak. Er bestond namelijk weinig animo bij drukkers om dergelijke lectuur te drukken en te verspreiden. Men zag er geen markt voor. Pink's boeken vonden nauwelijks afzet toen. En in de Engels sprekende wereld was gewoon weinig behoefte aan de leer van Calvijn. En zo kwam hij een afkeer van de leer van vrije genade tegen. En er waren ook praktische bezwaren. De tijden waren economisch heel moeilijk. En er kwam voor dat maandblad van Pink nauwelijks geld binnen. En moest hij het vaak uit zijn eigen zak bekostigen, maar hij had amper inkomsten. Zijn vrouw werkte ook niet. Die werkte met hem, voor hem. Die schreef alles uit, of typte alles uit op de typemachine. En dus weinig inkomen hadden ze. Als hij preekte, verdiende hij eens wat, maar dat werd dus minder en minder. En daar had je ook nog eens de vele verhuizingen, de daarmee gepaardgaande zeereizen, reizen over land, dat kostte allemaal geld. En toch hebben ze ook hele mooie uitreddingen gehad. En heeft de Heer ze nooit in de steek gelaten en is het maandblad nog elke maand uitgekomen. En uit zijn artikelen blijkt dat het geestelijke peil toenam, mede door de ervaringen die Pink opdeed op zijn levensweg. Hij schreef nooit over zichzelf. We zijn het al in het begin, we komen over Pink heel weinig tegen in zijn pennenvruchten, over Pink zelf. Hij had het altijd over de Here en zijn dienst. Het principe van zijn vader was, hè, dat hebben we toen de eerste keer gezien, praat niet over jezelf, dat is een slechte eigenschap. De moeder van Pink overleed in de lente van 1930. Ze was toen 80 jaar. Zijn vader, die toch het middel voor hem heeft mogen zijn, overleed 3 jaar later. En hij was toen 85. In die tijd woonde Arthur Pink in Amerika, dus hij is niet bij het overlijden en de begrafenissen geweest. Arthur en zijn vrouw Vera, die we echt wel bewonderen kunnen vanwege de offers die ze moest brengen om haar man overal maar weer te volgen, gingen tenslotte in Zuid-Engeland wonen. Het was nog niet hun laatste woning, dus we zijn er nog niet, maar dat was toen voor een paar jaar hun woning, Zuid-Engeland. En toen hadden ze ook een behoorlijke woning. Ze hadden sinds de dood van de ouders van Pink ook vanwege de erfenis geen geldzorgen meer. De tijd werd gebruikt voor het schrijven, schrijven en nog eens schrijven. In de eerste tijd ging Pink nog naar de kerk, naar de Strict Baptist Chapel, waar de oude dominee Popham preekte. Toen hij daar hetzelfde ondervond als bij de Strict Baptisten in Australië, gingen Pink en zijn vrouw niet meer. Hij miste, zegt hij, het werk van de Heilige Geest in de prediking. En ja, dat hij niet naar de kerk ging dus, blijft echter vreemd. Sinclair Ferguson, die ook wat over Pink zijn leven beschrijft, zegt dat het een vreemd gezicht was als de twee dames van wie de familie Pink een huis huurden en die op een andere etage woonden in hetzelfde huis. Als die twee dames naar de kerk gingen en de kerkklokken gingen luiden en je zag Pink dan nog in zijn kamer zitten, dezelfde Pink die het woord van God zo kostelijk kon uitleggen, dat was toch wel vreemd. Hij ging niet naar de kerk. Vooral op zondag voerde hij zijn uitgebreide correspondentie en Vera bleef bij haar man. En ze schreef aan een vriendin: hoewel het een beproeving is hem die de gave heeft te preken, te zien zitten en zijn mond gesloten, toch zien we het als Gods weg. Ze maakte zich ook wel eens zorgen om haar man, die de gehele dag maar thuis zat, op een enkel uurtje na voor boodschappen en dergelijke, geen ontspanning kende, en daar heeft ze wat op verzonnen. Dat kostte wel enige moeite, maar ze kregen hem zover een hobby te gaan doen, namelijk het verzamelen van postzegels. In de dagen dat iedereen de wereldgeschiedenis volgde en mannen als Hitler, Mussolini volgden, als wel de val van Tsjechoslowakije, was Pink bezet met het schrijven van artikelen over het Koninkrijk van God en over de uitverkiezing en over een wedergeboren hart. De Tweede Wereldoorlog brak uit. Pink, die zich nergens mee wilde bemoeien en buiten de oorlog wilde blijven, moest ondervinden dat de oorlog naar hem toe kwam. Zuid-Engeland lag namelijk in de vuurlinie. Hun woonplaats werd voortdurend bestookt. Bommen vielen soms erg dichtbij. De schuilkelder moest vaak worden opgezocht. De adviezen van vrienden om te vluchten wees Pink af. Het werk, zei hij, gaat voor. Maar toen bij een explosie dichtbij meer dan 50 medeburgers de dood vonden, werden de spullen toch opnieuw ingepakt. En zo verhuisden de zwervers over Gods aarde opnieuw. Het zou voor hen de laatste verhuizing zijn. Hun reisdoel was het noorden. Hun huis stond in het kleine havenstadje Stornoway, in het uiterste noordwesten van de Britse eilanden. Hij deed niet mee aan het publieke leven, maar dat wil niet zeggen dat hij geen oog had voor zijn naaste. Daar getuigden zijn vele brieven wel van, waarin hij pastorale adviezen gaf. Hij leefde een teruggetrokken leven. Bezoek werd absoluut niet op prijs gesteld. Zo schreef hij gewoon zwart op wit in zijn maandblad. Mensen komen altijd met dezelfde dingen en vooral met veel adviezen naar mijn adres, schreef Pink. Ik moet dus meer dit en dus meer dat. Nu, dat weet ik allemaal wel. Ik heb een taak die ik moet volbrengen, dus bezoekers zijn niet welkom. Ja, dat was dus Pink. Een trouw lezer van het maandblad van Pink wilde eens kosten wat het kost Pink ontmoeten en had er een dagenlange reis voor over. Zonder aankondiging stond hij onverwachts voor de deur en mevrouw Pink dacht niet dat hij terecht kon bij haar man. Ze wees hem bij de deur al af, maar de bezoeker bleef aandringen en hij mocht maar rempel binnenkomen en bleef zelfs meer dan 2 uur bij Pink op de studeerkamer. Maar plotseling stond Pink op en zei dat het nu mooi genoeg geweest was en dat de bezoeker kon vertrekken. En in het volgende maandblad kwam hij weer op dit bezoek terug en schreef hij dat hij dergelijke bezoeken niet wilde aanmoedigen, want we kunnen net zo goed schriftelijk communiceren. Ik houd van een ongestoorde rust, schreef hij. Ja, en dan stoot je mensen toch wel wat af op deze manier. Pink bezocht ook een paar keer de Engelstalige kerkdienst daar in Stornoway, maar hield het daarna voor gezien. Er zit geen leven in, was zijn commentaar. Hoewel Pink en de plaatselijke predikant, dominee McRae, dicht bij elkaar woonden, hebben ze elkaar in de 12 jaar dat Pink er woonde nooit ontmoet. Pink benaderde McRae eerst per brief en vroeg of die eens op een morgen kennis wilde komen maken. Het antwoord van McRae was: 'S morgens kan ik niet, dan studeer ik. De middag zal beter zijn. Waarop Pink weer schreef dat hij 's middags studeerde en daarmee was de kous af. Na de dood van Pink, toen McRae langzaamaan ging begrijpen dat Arthur Pink toch een groot man was geweest, betreurde hij de koppigheid waaraan ze zich allebei schuldig hadden gemaakt. Van de jaren na de oorlog weten we van Pink haast niets meer. Hij bleef zijn schrijverswerk trouw en ook bleef hij trouw aan zijn postzegelverzameling. De mensen zagen hem wel eens in de groentetuin en hij hield ook wel van wandelen in de wind. Ze maakten verder ook maar weinig mee, ze hadden wat dat betreft genoeg meegemaakt. In het jaar 1951 ging Pink lichamelijk achteruit. Hij viel af, hoewel hij toch al erg mager was. En op 1 april 1952 werd hij 66. Toen gaf hij voor het eerst te kennen dat het vele werk, met name ook de correspondentie, hem wel wat te veel werd. Hij kreeg bloedarmoede en medicijnen wilde hij absoluut niet gebruiken om zijn geest zo helder mogelijk te houden. Hij hield zich in zijn artikelen voor het maandblad bezig met Jozua, net zoals ook Calvijn in het laatst van zijn leven met het boek Jozua bezig was. Zijn laatste artikel voor hij zijn pen neerlegde ging over 1 Johannes 3 vers 1. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. En was getiteld Amazing Grace, Gods grote, geweldige, onbegrijpelijke liefde. Geen andere woorden konden een beter slot zijn. In zijn laatste dagen citeerde hij veel Gods woord vanaf zijn bed. Vera, zijn vrouw, hoorde hem bijvoorbeeld heel vaak zeggen: Hij doet mij niet naar mijn zonden en vergeldt mij niet naar mijn ongerechtigheden. Op 15 juli 1952 stierf hij. Vera overleefde hem 10 jaar. Zij stierf op 17 juli 1962. En in hun laatste woonplaats op aarde, Stornoway, in het noorden van Engeland, liggen de zwervers begraven. Ze zijn thuisgekomen bij God. Tot zover het leven van Pink. En een volgende keer hopen we wat anders te doen.